Welkom in de Lobby, een podcast over politieke belangenbehartiging. In deze podcast nemen wij de luisteraar mee in de wereld van lobby en beleidsbeïnvloeding. Mijn naam is Bas Batelaan en ik presenteer, deze keer weer vanuit Brussel, alweer 25e aflevering van deze podcast van Public Matters. En we zijn heel blij dat deze keer Sigrid de Vries, directeur-generaal van ACEA, dus de European Automobile Manufacturers Association, in het Nederlands is dat de branchevereniging van de Europese automobielfabrikanten, onze gast is. Van harte welkom, Sigrid.
Leuk dat ik hier ben, dankjewel.
Ja, fantastisch dat je hier kan zijn. Het is een hele eer. En voordat ik je allerlei vragen ga stellen, zal ik je even kort introduceren aan de luisteraars. Sommigen zullen je kennen, anderen niet. Je hebt in een ver verleden journalistiek gestudeerd in Tilburg. Je bent als journalist van het FD in Brussel terechtgekomen. Toen werd je op een gegeven moment directeur communicatie van ACEA, dus de branchevereniging waar je nu de baas van bent. Daarna ben je secretaris-generaal van een aantal kleinere Brusselse brancheverenigingen geweest die gelieerd zijn aan de automobielindustrie, zoals CECE, de Committee for European Construction Equipment. Dus dat is allemaal dat bouwmaterialen ongetwijfeld. En CLEPA, CLEPA, de European Association of Automotive Suppliers. Dat heb je blijkbaar zo goed gedaan dat je nu secretaris-generaal van ACEA bent. Heel indrukwekkend. Daarmee ben je volgens mij een van de meest invloedrijke lobbyisten van Brussel. Misschien zal je dat zelf ontkennen, maar dat is wel de indruk die ik heb. Heel veel ervaring dus ook in het Brusselse lobbywereldje. En ik ga je van alles vragen, onder andere over het lobbyvak, over lobby in Brussel en over hoe het is om een grote branchevereniging te leiden. Maar de eerste vraag die ik altijd stel is, waarom ben je ooit lobbyist geworden? Waar ging het mis?
Ja, dat is een hele goede vraag. In mijn geval zeker. Ik denk dat ik bij die mensen hoor die het nooit van plan waren. Die er zelf in de verste verte nooit aan dachten. En je zei het al, ik heb journalistiek gestudeerd. Mm-hmm. En ik ben daarna op een gegeven moment eerst woordvoerder geworden. Dus voorlichter, zo je wil. Nou, dat was al overlopen. Mm-hmm. En dan lobbyist worden is nog een graadje erger. Als je er vanuit die hoek naar kijkt. Dus ja, het is zo gelopen. Ik was inderdaad eerst journalist in Nederland bij het Financiële Dagblad. Werd correspondent in Brussel. Brussel heeft me altijd enorm getrokken. Werd toen correspondent in Duitsland. Ja. Waar ik natuurlijk ook de auto-industrie heel erg goed heb leren kennen. Mm-hmm. En toen was op een gegeven moment de vraag, ga je terug naar Nederland? Ik kon niet nog een correspondentschap. Of ga je het ergens anders proberen?
En toen dacht je dat nooit?
Toen dacht ik, nou weet je, ik ga het in Brussel proberen, want dat trekt me nog steeds enorm. Vind ik zeer boeiend, een hele boeiende omgeving, internationaal, belangrijke onderwerpen. Mm-hmm. En toen ben ik directeur communicatie geworden, inderdaad, bij de belangenorganisatie van de auto-industrie. Dus dat was communicatie en woordvoering. En dat was in een tijd dat ze daar helemaal niet aan communicatie deden. Nee. Ze namen niet eens de telefoon op als er een journalist belde. Ja. Dus dat was heel spannend om daar die communicatieafdeling op te zetten.
Hoe werd dat vanuit de journalistiek gezien? Want journalistiek is natuurlijk een andere insteek dan bij een lobbyvereniging te gaan werken. Met name ook als het over de automobielindustrie betreft. Hoe werd er naar gekeken, naar die overstap?
Nou, dat weet ik niet, maar de contacten die ik met mijn oud-collega's had, die waren altijd gewoon heel erg goed. En ik denk dat er wel heel veel behoefte was aan informatie over die industrie, ook in Brussel. En dat ze ergens misschien ook wel blij waren dat er nu iemand was die wel de telefoon opnam. Het is een hele belangrijke industrie. Heel veel relevantie voor Europa, voor de economie, voor mobiliteit, maar ook industrie. Mm-hmm. Milieu, en dat heeft me altijd enorm geboeid. En daar ben ik verhalen over gaan vertellen en uitzetten dus ook proactief bezig geweest. En eigenlijk als lobbyist doe je niet eens zo heel veel anders. Ik zie mijzelf nog vooral als communicator, als het Nederlands is. En ik ben nu inderdaad officieel chef lobbyist, als je wil. Maar ik heb natuurlijk mensen in mijn team die veel meer thuis zijn in echt in de nitty gritty en van alle EU-wetgeving en de procedures. En die dat echt, dat is hun passie. Mm-hmm. En het is heel fijn samenwerken en dat moeten zij vooral ook heel goed doen. En ik kan heel goed meedenken over, welke boodschap vertellen we? En hoe komt die aan? Hoe kun je met iets komen wat een ander aanspreekt en ook nodig heeft? En hoe kun je die vertaalslag maken tussen je ontvanger en dan de afzender? Ja. En heel veel van mijn werk trouwens is ook het ophouden van een spiegel naar mijn eigen achterban. En heel erg zeggen van, ja, zo worden jullie gezien. Mm-hmm. Zo niet beoordeeld en zorg dat je daar ook een antwoord op hebt. Dus, en dat vind ik ook een van de boeiende aspecten van mijn huidige werk. nog maar, dat is een vertaalslag tussen die twee werelden. En ik denk dat die heel noodzakelijk en heel nuttig is. Mm-hmm. Want pas als je elkaar goed begrijpt, mm-hmm. kun je uiteindelijk ook uitkomen op, zoals dat dan zo mooi heet, geïnformeerd beleid. En dat hebben we wel nodig met z'n allen als samenleving.
Ja, en ik maak natuurlijk een grapje als ik zeg van waar is het ooit misgegaan door lobbyisten worden. Ik ben trouwens ook lobbyist, maar dat gaat
door. Ja, maar dat resoneert wel bij mij, want het is gewoon wel ergens misgegaan.
Het is een heel mooi vak en het is een heel nobel vak en waardevol. En zeker als je zo'n belangrijke industrie vertegenwoordigt, is ook heel veel eer te behalen. Want even over nog AC, want wat doe je precies met de secretaris-generaal?
Directeur-generaal, als je het helemaal correct wil zeggen.
Directeur-generaal.
Ja. What's in a name? Ja. Dus ja, goed, ik leid die organisatie. Mm-hmm. Ongeveer 35 mensen in Brussel. Ik heb er ook nog 4 of 5 in Beijing, in mm-hmm. Peking, in China. Mm-hmm. We hebben nog een research arm met 3-4 mensen. Dus mm-hmm. Het is een grote industrie en ook wel een belangrijke lobbyclub, denk ik. Maar een relatief klein team. Ja. Waardoor je er ook nog wel in kan slagen om echt met één team, dat probeer ik tenminste, de neuzen dezelfde kant op te krijgen. En samen te werken en dat niet iedereen zo in zijn eigen silo's zit.
Wat hadden we het over? Want de auto-industrie is natuurlijk voor Europa natuurlijk mega belangrijk. Maar je team, de branchevereniging in Brussel is relatief klein. 35 mensen is een hoop. Ja. Maar ik ken verenigingen van andere industrieën die een stuk
groter zijn.
Hoe komt dat?
Nou, ik denk onze leden, en dat zijn dan de BMW's en de Renaults, maar ook Hyundai en Toyota van deze wereld, die hebben gewoon ook hun eigen lobbyafdelingen. Mm-hmm. Dus wat wij heel goed doen, denk ik, is er een concerted effort van maken. Dus samenwerken en samen sterk zijn. En dat als het goed lukt, is dat echt een geoliede machine. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk maar 15, 16 leden. Dat is een relatief klein aantal. Heel veel lobbyorganisaties in Brussel hebben veel meer leden. Mm-hmm. Die ook veel meer verschillende dingen nodig hebben, diensten nodig hebben van hun belangenorganisatie. Dat heb ik bij Klepa mm-hmm. bijvoorbeeld gemerkt. Daar hadden mm-hmm. we 150 leden. Er zaten ook hele kleine bedrijven bij. En die hebben dan bijvoorbeeld helemaal niet hun eigen informatiekanalen.
Precies.
Terwijl mijn leden hebben, die vertel ik niks nieuws. Mm-hmm. Die weten het zelf vaak al wel heel goed. Dus je kan ook heel gericht zijn met waar je dan op richt. En daar ben ik wel heel erg mee bezig. Want ze richten zich tot niet zo lang geleden vooral op specifieke dossiers. En ik denk dat een trend in lobbyland, en zeker ook bij ons wel, is om je op een veel strategischere manier met beleid maken bezig te houden, met lobbyen. En daarmee ook veel proactiever, maar ook een veel bredere visie te hebben op samenleving, maatschappij, op economie, op geopolitiek.
Wat bedoel je daar precies mee? Dus dat je niet alleen maar op bepaalde beleidsdossiers iets vindt, maar dat je een breder verhaal hebt van hoe zie je als automotive industrie, hoe zie je de toekomst?
Ja, absoluut. Want daarmee verdien je pas een plaats aan tafel om mee mm-hmm. te spreken. Kijk, de automobiel is een van de meest gereguleerde producten die er zijn. Mm-hmm. Dus er zijn ook heel veel regels. Wetgeving wordt voortdurend ook herzien. En dat is een soort mm-hmm. Clockwork. Die machine, die EU-machine, wat dat betreft loopt ook maar door. Wordt natuurlijk ook nieuw beleid gemaakt. Dat is dan al vaak politieker, met name als het over milieu gaat en zo. Maar de organisatie is destijds opgericht om zich op die specifieke detailregelgeving te richten. Dus technische regelgeving vaak. En die neemt eigenlijk in belang af. Die is nog steeds wel heel belangrijk, want die bepaalt hoe het product dat uiteindelijk van de band rolt eruit ziet. En uiteindelijk moet je daar wel aan voldoen. De letter van de wet en in toenemende mate denk ik ook de geest van de wet. De wereld verandert. Het gaat nu meer over, hoe zijn we met z'n allen duurzaam? Of hoe kunnen we concurrerender blijven? Dus je moet je met andere thema's bezig gaan houden. In ieder geval in mijn industrie is dat zo. Ik zie dat ook wel bij een aantal anderen. En wat je dan ziet, en dat vind ik wel een positieve ontwikkeling, is dat ook bedrijven, ondernemingen, er anders in staan in dat lobbyen. Waar ze vroeger vooral zeiden nee of nog niet. En het vooral als een risicofactor en een kostenpost zagen, mm-hmm. gaat het nu veel meer toe naar, laten we dit samen vormgeven. Natuurlijk nog altijd wel goed op hun eigen zaak letten. Maar het is meer samen en dan moet je ook langer vooruit kijken en ook durven kijken. En dat is een enorm veranderings- en transitieproces.
Waarom doen bedrijven dat? Want aan het einde van de dag willen bedrijven toch gewoon geld verdienen?
Ja, omdat het op de lange termijn uiteindelijk ook dan meer geld oplevert.
En het wordt van ze verwacht waarschijnlijk.
Het wordt van ze verwacht, maar ik denk dat ze er zelf ook meer zo in staan. Ja. Als ik nu naar de generatie kijk in de boardrooms van nu, Vergeleken met 15 jaar geleden toen ik ook met ze te maken had als directeur communicatie. Dat is echt een hele andere generatie. En ik denk dat dat heel positief is. Die generatie, dat zijn minder keizers die met hun eigen keizerrijk. Kijken meer om zich heen van wat gebeurt er en wat is er van ons nodig. Wat wordt er van ons verwacht? Maar ook wat vinden wij zelf dat we kunnen en moeten bijdragen en daarover in gesprek gaan. Ja. Maar dat is een proces van lange adem hoor. En ik ben daar misschien best een beetje idealistisch in, maar ik denk dat dat niet zo slecht is. Want dat kan een van mijn drijfveren zijn ook om het gewoon leuk en interessant te vinden.
Dat klinkt heel positief. Als je het hebt over, nog even terug over naar ASEA, want het is natuurlijk een belangrijke industrie. Wat kan je zeggen over de impact van jullie organisatie? Impact op beleid. Want jullie komen, daar hebben we het ook even kort net over gehad. Jullie komen natuurlijk van een periode met Dieselgate bijvoorbeeld. Is al lang geleden. Maar dat was natuurlijk voor de reputatie van jullie branche. Dus,
desastreus.
Desastreus.
Ja, dat merken we ook nog altijd.
Ja, wat merk je dan?
Nou, je begint in een gesprek heel vaak nog altijd bij -20.
Ja.
-20 graden onder nul. Mm-hmm. En dus voordat je een keer punten bereikt waarop je vertrouwensvol met elkaar kunt spreken. Dat lukt soms beter dan anders. Maar
is dat nog steeds een rol?
Want Dieselgate
was hoe lang geleden?
Ja, 10. Minstens ja. Ongeveer 10, denk
ja,
ik.
Ja.
Ja. Ja, nee, dat speelt echt. Ze zeggen het spreekwoord is vertrouwen gaat te paard en komt te voet. En dat geldt echt heel erg. En het wordt natuurlijk ook gewoon vaak gebruikt. Met name door milieuorganisaties of anderen die... Ja. Zodra ze even denken van het gaat niet naar onze zin. Mm-hmm. Dan is het ook heel makkelijk om de ander in de schoenen te schuiven. Dat hij toch eigenlijk altijd liegt en bedriegt. Dus je moet hem vooral niet geloven.
Maar is het je gelukt om dat te verbeteren, die reputatie te verbeteren? We hebben het eigenlijk over Brussel vooral. En over hoe je omgaat met beleidsmakers. En hoe doe je dat?
Nu, of mij dat gelukt is, weet ik niet. Ik zit er natuurlijk pas anderhalf jaar. Ik zit er wel langer in automotive. Het is wel iets waar ik heel consequent aan werk. Ook bij Klepa al, bij de toeleveranciers. Mm-hmm. Ik denk wel dat het lukt, omdat je er... maar het gaat langzaam. En het is een proces van lange adem. En dat begint met vertrouwen bij je eigen leden. Gevoel dat ze echt die club zien zitten en daarbij willen horen. En dat daar goede dingen gebeuren. Het vertrouwen van je team. Dat ze werken voor een... Niet alleen dat ze er graag werken en dat ze leuke collega's hebben. Maar dat ze ook met relevante zaken bezig zijn. En je moet gewoon met een goed verhaal komen. Je moet... feiten, argumenten, maar meer dan dat ook een verhaal hebben dat weerklank vindt.
En een verhaal dat klopt.
Dat klopt, ja. Het moet absoluut kloppen. Nee, je hoeft er niet mee aan te komen dingen te vertellen die niet kloppen. Of dingen te beloven die je niet waar kan maken.
Ja. Kijkend naar ASEA en die jouw leden, die automotive de fabrikanten. Dat zijn wel, het is wel pittig. Hè? Mijn indruk is ook wel dat het redelijk politiek is. Dus hoe hou je alle kikkers in de... Wat is het spreekwoord? Hoe hou je ze allemaal bij elkaar? Want iedereen wil wat. Belangen lopen uiteen. Het zijn concurrenten. Hoe doe je dat?
Het gesprek voortdurend met ze voeren. En ook de moeilijke onderwerpen niet uit de weg gaan. Mm-hmm. En voortdurend focussen op welke belangen ze delen. En niet op waar ze elkaar de tent uit zouden kunnen vechten. En dat werkt heel goed. Want er zijn gewoon heel veel gemeenschappelijke belangen. Zeker als het gaat om beleid en regelgeving. Mm-hmm. Ze hebben natuurlijk allemaal hun eigen ondernemingsstrategie. En dat is ook prima. Ik vind trouwens dat je dat ook heel goed kan uitleggen aan een beleidsmaker. Want die moet ook het belang van een hele economie en een hele industrie bedienen. En niet alleen maar de ondernemingsstrategie van een enkel bedrijf. Ja. Dat misschien erg voorop wil lopen. Dus als je ze gewoon als je met elkaar er steeds aan werkt om het te hebben over waar je het wel eens kunt zijn. Dat maakt het al gemakkelijker. Want dat creëert namelijk ook dan een sfeer en een atmosfeer waarin de een de ander ook wel eens wat gunt. Mm-hmm. Omdat het in het algemeen belang is of in het lange termijn belang. Mm-hmm. En ik zeg niet dat het altijd lukt. Ik zeg ook niet dat het gemakkelijk is. Mm-hmm. Maar dat is denk ik wel heel erg de aanpak. En ook een aanpak die werkt. En verder, het is heel belangrijk dat ze je vertrouwen. Dat ze er vertrouwen in hebben dat het bij jou in goede handen is. En dan kan er heel veel. Mm-hmm. En dat ze je ook inderdaad zien als iemand die hen op een goede manier kan adviseren. En als ik het heb over hen, dan is het in dit geval de CEO's. Ik heb de CEO's van die bedrijven in mijn board. En dat maakt het ook super interessant en
zeker,
leuk.
Ja.
Want die mensen zitten er natuurlijk ook echt allemaal niet voor niets. Dat zijn hele knappe koppen en zeer scherp en strategisch, quick-minded. En dat is echt super leuk om daar een voortdurend gesprek mee te hebben. Zowel bilateraal als in de board. En dat gesprek, ik zou niet eens willen zeggen leiden, maar faciliteren. Mm-hmm. Dat is wel heel belangrijk. Ja. Het gaat om de juiste vragen stellen en de juiste vervolgvragen. Mm-hmm. Maar ook luisteren, ook goed natuurlijk weten wat er gebeurt. En de juiste onderwerpen aansnijden. Maar en zo op tijd aansnijden ook. Ja. En ik denk dat er... Dat de reflex vaak is van ik moet mijn leden niet al te veel ofwel bang maken of onrustig maken of zenuwachtig. Maar ik denk dat je het beter wel kan aanspreken en dat ze dat ook verwachten. En wat niet wil zeggen dat je dan meteen met een oplossing klaar moet staan. Want daar heb je ze vaak ook weer voor nodig. Ja.
Dus je moet eerlijk zijn, maar je moet ook een beetje de richting aangeven, toch?
Ja, en ook heel duidelijk expectation management, maar ook de alternatieven laten zien. Van als je dit zus doet, dan... Is dat een mogelijke consequentie? En als je dat niet doet, dan zou dat kunnen gebeuren. Mm-hmm. Dus ja, en ze denken natuurlijk zelf ook heel erg in scenario's. Ja, voortdurend, maar de risicoplanning is aan bezig.
Ja. Je hebt het nu over de reputatie van jullie branche. Maar wat zijn de belangrijkste dossiers op dit moment? Want het gaat over elektrisch rijden en het gaat over het Euro 7 en zo. Maar wat is nu jullie grootste uitdaging?
Ja, elektrisch rijden. Ja. Maar ook de concurrentie vanuit China bijvoorbeeld.
Ja, ja. Dus het dumpen van goedkope elektrische auto's op de Europese markt vanuit China. Is dat een ding?
Nou, zo zou ik het zelf niet omschrijven. En dat is het ook niet alleen. Het is ook de afhankelijkheid van China als het gaat om de hele waardeketen. Mm-hmm. Dus grondstoffen, mm-hmm. ook het accu's, dus batterijen en componenten daarvan en het bouwen daarvan. En ook een enorm een technologische kennis die daar nu is. Het is heel lang zo geweest dat er een kennisoverdracht van hier naar China was. Mm-hmm. En als het nu gaat over elektrische auto's en met name batterijtechnologie, dan is het eerder kennisoverdracht die we andersom ook weer moeten zien te realiseren. Dus dat is een heel complex verhaal. En Europa zit daar vaak een beetje in tussen China en de Verenigde Staten. Mm-hmm. Maar het is echt een illusie dat we zonder China kunnen als we die groene transitie willen. En dat geldt zeker ook voor de auto-industrie. Mm-hmm. Ze moeten dat op de een of andere manier zo zien te organiseren dat we de lijnen goed open houden, maar tegelijkertijd ook wel zelf assertief zijn en concurrerend genoeg zijn en al dat.
Wordt er niet veel te veel verwacht van de industrie als het gaat om vergroening? Als je het hebt over, ik geloof dat elk jaar 5% van de auto's op de weg wordt vervangen ongeveer. Als dat allemaal elektrische auto's zouden zijn, dan duurt het nog 25 jaar voordat alles elektrisch is bijvoorbeeld. Wordt er niet te veel verwacht?
Ja, er wordt absoluut heel veel verwacht. Ja. En het is natuurlijk altijd makkelijker om een industrie te reguleren dan de gebruiker van zo'n product. Precies. En dat zie je ook. En je ziet ook dat het nu echt gaat schuren. Kijk, deze commissie die dan nu bijna aan zijn einde is, heeft de Green Deal en Fit for 55 afgesproken met hele ambitieuze doelstellingen voor auto's, ook voor vrachtauto's bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die gaan ook allemaal elektrisch. Mm-hmm. En dat kun je op papier zetten en dan zeggen van nu gaat het ook gebeuren. Ja. Maar dat is natuurlijk heel erg wishful thinking. Dat gaat maar niet vanzelf. En je ziet dat het nu uitgevoerd moet worden. En dat het niet alleen om technologie gaat. Niet alleen een ander soort aandrijf. Technologie. Maar de klant moet mee, de consument moet mee. Die moet die auto kunnen laden, willen laden. Nederland loopt voorop met laadinfrastructuur. Ja. Maar de meeste laadpunten zijn in Nederland en Duitsland samen. En de rest van Europa loopt enorm achterop. En die infrastructuur heb je dus nodig. Je hebt groene energie nodig. Maar grondstoffen nodig.
Mijn indruk is dat gebeurt allemaal wel. Maar uiteindelijk heb je gewoon met heel veel oude auto's nog te maken. En die gaan voorlopig niet weg.
Nee, en daar moet natuurlijk ook beleid voor komen op de een of andere manier. Ja. Want beleid richt zich inderdaad met name op nieuwe producten, op nieuwe auto's. Ja. En die vervangsnelheid die neemt ook af. Ja. Omdat die auto's duurder worden. Ja. En mensen houden dan meer vast aan hun huidige auto. Dus dat is een probleem. En beleid is natuurlijk, het is ingewikkeld om beleid te maken. En ik denk dat bij de Green Deal en Fit for 55 er echt wel geprobeerd is om echt een huis met verschillende muren of pijlers of pilaren te bouwen. Maar wat er uiteindelijk uitgekomen is een minder mooi, perfect, gladgestukte huis dan gedacht was. Ja. En de wereld is ondertussen ook wel veranderd met de spanningen, geopolitiek, met een oorlog, met inflatie, met cost of living. Ja. Ik bedoel, ik denk dat als die wetgeving nu zou moeten worden aangenomen, 2-3 jaar later, in deze veranderende omstandigheden, dat daar misschien iets anders uitgekomen was. Ja. En dat argumenten die we toen als industrie, en niet alleen onze industrie, maar wel op tafel legden, dat die nu veel meer weerklank vinden.
Ja. Nou ja, en we hebben te maken, je noemde het al net even, er komen verkiezingen aan in juni.
Ja.
Er gaat waarschijnlijk een verschuiving naar rechts plaatsvinden. Dat is in Nederland natuurlijk al gebeurd in november, maar ook op Europees niveau. Wat verwacht je daarvan en hoe ga je daar als ACEA mee om? Wat verwacht je van de verkiezingen? Een verrechtsing?
Dat is de algemene verwachting, hè? Inderdaad, ja. Dat we een verrechtsing zien. En dan zul je ook een fragmentatie zien, want er is natuurlijk niet één soort recht. Nee. En dan moet je nog zien in welke fracties ze dan gaan zitten. En dus wie welke posities te verdelen krijgt in welke commissies.
Maar de kans is groot dat er minder ambitieus klimaatbeleid komt. Ursula von der Leyen heeft er al een beetje op voorgesorteerd. Dat is natuurlijk wel fijn voor jullie industrie, of niet?
Nou, het staat natuurlijk gewoon wel in de wet, hè? Die 2050 klimaatdoelstellingen. En de industrie wil altijd twee dingen. Die willen dat het op een realistische manier gaat, maar die willen ook planningzekerheid. Dus helemaal totaal omdraaien, dat is gewoon ook niet realistisch. Daar zijn te veel investeringen voor gedaan, maar bovendien wil ook niemand dat. Want je staat met z'n allen, denk ik, als maatschappij achter die milieudoelstellingen. Maar ik denk wel dat de vraag, hoe gaan we dit nu met z'n allen doen, nog meer belangrijk, nog belangrijker wordt dan die eigenlijk al was. Mm. En dat, ik denk niet dat het per se makkelijker wordt. Want als je straks met een parlement zit, waar een groot deel van de politici misschien gewoon helemaal niet zo geïnteresseerd is in Europese politiek.
Ja.
Hoe kom je dan tot beleid dat inderdaad goed doordacht is en... Daar maak ik me wel een beetje zorgen over. Maar goed, dat is koffiedik kijken. Misschien pakt het anders uit. Dat
misschien zijn
het
wel meer Europeanen die graag auto rijden.
Ja, dat zou kunnen. Maar ja, dan nog hebben we de problemen maar niet zo opgelost. Er is natuurlijk nu op dit moment een enorm debat gaande. Dat is ook wel een verkiezingsthema. Want een auto is natuurlijk altijd een heerlijk verkiezingsthema ook. Om die ban op de verbrandingsmotor op te heffen. Dus vanaf 2035 mogen er met de huidige wetgeving geen nieuwe auto's met een verbrandingsmotor worden gemaakt. En daar heeft de industrie zich altijd tegen verzet. Want die zeiden van ja, je moet ons niet de wet voorschrijven in de zin van niet de technologie voorschrijven. Geef ons een doel, maar laat ons zelf uitvinden hoe dat het beste kan. Dat is niet gelukt.
Nee.
Dus staat het nu in de wet.
Is dat een falende lobby geweest van jullie?
Nou... Ja, voor een deel wel. De industrie vocht elkaar de tent uit. Anderen waren denk ik heel machtig en krachtig. Maar het had ook met zeitgeist te maken. Dat is wat ik daarnet ook al een beetje bedoelde. En we hebben nu 2 jaar later op Euro 7. En dat zijn dan de giftige uitlaatstoffen. Mm-hmm. Wat anderen zouden waarschijnlijk noemen een groot lobby-succes geboekt. Mm-hmm. Namelijk een veel minder strenge wet dan waar de commissie mee kwam. Maar ik denk dat als je die 2 jaar eerder ter stemming had gebracht... En met dezelfde lobbyactiviteit, dus je kan zo goed zijn als je wil of zo gelijk hebben als je denkt dat je hebt, zie je het eerst maar te krijgen. En dat hangt van je eigen kwaliteit af, ongetwijfeld. Je moet een goed team hebben, je moet er op tijd bij zijn, je moet de juiste procedures volgen. Maar het hangt ook heel erg van heel veel externe omstandigheden af en ook van het politieke klimaat en sentiment.
Wat ik ook een beetje hoor, van we hadden het er net ook over, maar van dat je moet naar het gehele plaatje kijken en je moet het samen doen. Is dat niet een manier voor de industrie om een beetje weg te lopen van de verantwoordelijkheid?
Nee, kijk, in het geval van elektrificatie geldt dat nou echt wel. Want het gaat niet alleen maar om de technologie, maar je hebt zoveel andere factoren en actoren die ook om en mee moeten. Dat kun je echt niet alleen. Dat maakt het ook super boeiend, maar nee, dat is echt geen schaamlab. Dat is echt zo.
Nee, ik snap. Wat vragen over specifiek lobby in Brussel, hè? Want het is... Je gaf net al aan dat de situatie heel snel verandert. Maar is het lobbyen, ons vak, is dat daar ook veranderd de afgelopen jaren? Zijn er trends waar je rekening mee houdt? AI, social media, noem het. Doe jij andere dingen dan een paar jaar geleden?
Ja, het is inhoudelijk dus anders, denk ik. In ieder geval voor de industrie waar ik dan voor en over kan spreken. Meer strategisch, meer lange termijn. Er eerder bij zijn, al eerder met... beleid en ideeën bezig zijn en dan pas specifiek in wetgevingstekst ook gaan. Mm-hmm. Waar je vroeger al wel probeerde om ook mee te schrijven. Dat is nu echt pas stap 3 of 4 in een proces. Mm-hmm. Daar moet je jezelf anders in inrichten. Dat is een professionaliseringsslag die je ook moet maken als organisatie. Mm-hmm. Ook andere mensen voor nodig. Maar wat ik verder wel zie...
Wat voor andere mensen heb je dan nodig die al...
Nou, die meer zo denken. Die ook... Ja, naar de wereld om zich heen willen kijken.
In plaats van specifiek in detail op een dossier, want dat moet sowieso. Maar je zit daarvoor en dan hoe kom je tot beleid?
Ja.
Die fase.
Absoluut. Ja. Je hebt ze allebei nodig. Hè? Ja. Je hebt echt een team nodig dat ook heel complementair kan zijn.
Maar laat de commissie dat toe? Want ik heb ook de indruk dat de commissie steeds geslotener wordt als het gaat over engagement, gesprekken met allerlei lobbyisten. Dat wordt wel steeds meer een uitdaging, heb ik de indruk, of niet?
Jawel, maar kijk, ze nemen natuurlijk wel nuttige informatie tot zich en zijn ook altijd wel geïnteresseerd.
Laat me raden, jullie hebben die nuttige informatie.
Nou, dat is wel onze taak, denk ik. Ja. En dan hoeven ze die ook niet eens altijd via ons direct te krijgen. Kijk, als er een goed idee is en het is goed onderbouwd, mm-hmm. of dat uiteindelijk dan van ASEA of de industrie komt of van een ander, dat maakt niet zoveel uit.
Maar je kijkt als beleidsmaker toch altijd ook naar de zender van de boodschap.
Ja, wel.
Nogmaals, als ik een boodschap van, ik ben van de commissie en ik zie dat iemand van een industrie mijn brief stuurt waarvan ik weet, je hebt 10 jaar geleden de boel de kluit belazerd. Dan denk je wel 3 keer na voordat je dat overneemt, toch? Of niet? Dat is natuurlijk. Het gaat ook om vertrouwen, dat is mijn punt.
Jawel, maar dan gaat het inderdaad echt om informatie die direct van jou komt. Maar mm-hmm. je kan natuurlijk ook met anderen in gesprek zijn en coalities smeden.
Ja.
En zorgen dat de goede ideeën gewoon uiteindelijk op de juiste tafels belanden. En dat die serieus genomen worden.
Mm-hmm.
Maar je vroeg naar, is het lobbyen veranderd? Ja, ik vind het ergens lastig. En echt als lobbyist ben ik misschien pas 10 jaar bezig. Ik loop natuurlijk wel langer in Brussel rond. Maar wat ik wel ervaar is dat het allemaal veel sneller moet. Dat er veel minder tijd is. Het verzakelijkt, denk ik, daardoor ook. Mm-hmm. Dus als je nu een afspraak maakt met een parlementariër of een beleidsmedewerker van de commissie, soms een half uur is heel normaal. Het gaat al vaak naar 20 minuten, 15 minuten. Dus je moet heel snel ter zake komen.
Mm-hmm.
Het informele aspect is, denk ik, heeft aan gewicht afgenomen.
Mm-hmm.
Je moet natuurlijk nog altijd goede contacten hebben en mm-hmm. je netwerk moet goed zijn. Je moet ook kennis van zaken hebben. Je moet timing en procedures allemaal weten. Maar ik denk dat er een verzakelijking is. En,
hoe komt dat?
Ja, het is alsof er meer concurrentie is. De wereld ook versneld is.
Meer lobbyisten.
Meer belangen. En meer ook andere kanalen om informatie inderdaad aangereikt te krijgen. Social media of internet. Of,
ja, ja.
Ja, dus
dat internet kan wel eens heel groot worden.
Ja. Ja.
Nee, maar dat is best jammer, toch? Want wij lopen allebei al, ik loop zeker al een tijdje mee, jij misschien kort, dat weet ik niet. Maar dat was dat informele en dat hele sociale aspect, dat bestaat nog steeds. Maar dat wordt minder belangrijk, is dat wat je zegt?
Ja, en het hangt natuurlijk heel erg ook weer van de persoon af. Ja. Er zijn mensen die daar nog heel erg op opereren en they tick like that.
Mm-hmm.
En anderen misschien minder. En misschien is er meer diversiteit nu ook in die zin. Dat je vroeger echt zo in elkaar moest zitten.
Mm-hmm.
En dat je het nu ook op een andere manier kan
doen. Wat bedoel je met meer diversiteit?
Nou, in de manier van werken.
Nee.
Je het allemaal heel plat slaat en zwart-wit zegt. En vroeger was het toch ook vooral een mannenzaak. Ja. Die makkelijker naar een borrel konden of naar een diner 's avonds.
Ja.
En het is, je ziet meer en meer vrouwen. En dus ook mannen en vrouwen die gezins diensten, om het maar zo uit te drukken, delen. Dus je zag al een verschuiving naar ook meer lunches en soms ook een ontbijt. En minder borrels en ook sowieso minder alcohol. En ik denk dat te maken heeft
met... Vind je het jammer?
Nee, ik niet. Ik vind het gewoon heel logisch en ook pragmatisch.
Ja,
en ik denk dat je ook op andere momenten en kan netwerken en ook op andere manieren heel, heel goede en interessante uitwisseling kan hebben met mensen.
Want je noemt het, was ook een vraag, want hoe zit het met de gender balance in de Brusselse lobby scene?
Ja, heel goed. Ja. Ja, en zeker nu ook in leidinggevende posities, ook van grotere associaties, zie je sinds enige tijd ook echt al vrij veel vrouwen.
Mm-hmm.
Dus dat is denk ik heel, heel positief.
Ja, en wat zijn vrouwen betere lobbyisten dan mannen?
Nou, dan moet ik natuurlijk eigenlijk ja zeggen.
Wat zijn typische, je hebt natuurlijk geen, alle mannen en vrouwen zijn allemaal verschillend natuurlijk. Maar wat zijn typische vrouwelijke, klassieke vrouwelijke eigenschappen die misschien goed van pas komen als lobbyist? Dat is heel moeilijk om te zeggen. Wat is klassiek vrouwelijk?
Ja, het is zo persoons- en onderwerp gebonden. Nee, je vervalt heel snel inderdaad
in clichés.
In clichés.
Ja, ja.
En uiteindelijk, en dat vind ik ook wel belangrijk om te zeggen, is het ook altijd team.
Ja.
Work.
Ja.
Dus je doet het nooit in je eentje. Dus dan is het al heel... Kijk, en je kan ook nog de vraag stellen van... Iemand kan een hele goede lobbyist zijn, maar weinig bereiken. Ja, dat is misschien niet helemaal mogelijk. Maar je kan alle kwaliteiten hebben, zeg maar. Maar het gaat er ook nog om dat je geloofd wordt.
Ja.
En dus wat het resultaat is uiteindelijk. Ja, en hoe meet je dat? Maar ik denk dat teamwork aspect... Je doet het echt gewoon nooit alleen.
Nee.
Dus om dan de vraag te stellen, zijn mannen of vrouwen betere lobbyisten? Of,
ja. Volgens mij vind jij vrouwen betere lobbyisten dan mannen. Nee, ik zeg maar, het is een beetje een onzinnige vraag. Maar ik ben het met je eens. Er zijn veel vrouwen in Brussel, ook binnen bij de commissie. En dat zie je echt wel veranderen ten goede. Dat is een mooie goede zaak. We hadden het over, jij bent vertegenwoordigd een industrie, je hebt ook NGO's. Heb je de indruk dat level playing field in de lobby, dat in orde is? Jij hebt natuurlijk veel meer resources, veel meer mensen om de beleidsambtenaren te bestoken en parlementariërs dan dat Greenpeace dat heeft. Is dat niet oneerlijk?
Nou, ik denk dat het ook niet klopt.
Nee?
Nee. Ik denk in onze sector is Transport and Environment een grote lobbyorganisatie.
Ja. Ja.
En die hebben veel meer mensen dan ASEA.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat het een beetje appels en peren is. Ik weet helemaal niet of je op een gelijk speelveld opereert. Zij hebben andere middelen en kanalen en ook een ander soort kapitaal dat ze inzetten dan een industrieorganisatie.
Wat voor kapitaal bedoel je dan?
Nou, ze staan sowieso natuurlijk als het om publieke perceptie gaat, altijd aan de goede kant van het verhaal. En als industrie niet. Ik denk dat ze de publieke kanalen ook makkelijker bespelen. En dat is ook hun ticket om binnen te komen bij beleidsmakers. En als industrie kom je natuurlijk inderdaad met heel veel expertise. En ook gewoon je soortelijk gewicht. Je een belangrijke sector in de economie waar veel mensen werken. En waar innovatie wordt voortgebracht en al dat. Dus je hebt gewoon verschillende manieren van werken, denk ik. En ook verschillende middelen die je kan gebruiken.
Ja, het is NGO's hebben ander kapitaal, meer de sympathy vote, vaker.
Ja.
Ze komen makkelijker binnen misschien en dat compenseert dan misschien dat ze wat minder resources hebben soms. Ja, het is interessant dat je dat zegt. Je bent Nederlands, je werkt in Brussel. Je gaf aan in het voorgesprekje dat je nooit echt de Nederlandse kaart speelt en gewoon, je voelt je Europeaan waarschijnlijk. Maar hoe doet de Nederlandse, hoe doen Nederlanders het in de Brusselse lobby? Want jij doet het natuurlijk goed. Je hebt een aantal andere Nederlanders. Kan je daar iets over zeggen?
Nou, vind ik lastig. Ik denk dat er een aantal heel goede Nederlanders in Brussel zit. Maar of die het nou beter of slechter doen dan andere nationaliteiten, dat weet ik niet. Inderdaad, die nationale kaart die wordt denk ik minder getrokken dan door andere nationaliteiten.
Hoe komt dat?
Ja.
En nogmaals voor de luisteraars, de nationale kaart spelen is dat je als Nederlander je ook in eerste instantie presenteert, denk ik, als Nederlands.
Ja.
En daarmee iets probeert te bereiken. En,
ja, maar ook wel dat als ik weet dat jij een Nederlander bent, dat ik je gewoon op basis daarvan kan aanspreken. Ja. En ook kan verwachten dat je mij zal helpen als je het kunt.
Dus dit is wat ik vaker hoor. Nederlanders helpen elkaar niet.
Nou, het is niet dat ze elkaar niet helpen. Maar ik denk wel dat het ook daar belangrijk is dat je dan een goed verhaal hebt. En dat duidelijk moet zijn waarom. Dus het gaat om de argumenten. En ik vind het ook niet per se verkeerd. Maar het is wel opvallend om te zien hoe inderdaad de verschillende nationaliteiten er verschillende lobbymanieren of cultuur op nahouden. Je ziet bijvoorbeeld Italianen heel veel in het parlement. Die zijn daar heel actief.
Ja.
En bereiken op die manier ook absoluut veel.
Mm-hmm.
En dat doen andere nationaliteiten veel minder.
Mm-hmm.
Maar die hebben weer hun andere kanalen. Dus ik denk dat het ook het een niet beter of slechter is
maar
dan het andere.
Maar speel je niet de Nederlandse kaart als je met Wopke Hoekstra een gesprek wil?
Jawel, ik denk dat het dan wel meespeelt. En dat geldt natuurlijk dan voor iedere nationaliteit. De Nederlandse eurocommissaris, daar probeer je wel een iets bijzonderder band mee te smeden. Maar ook dat blijft heel relatief hoor. Want ik bedoel, Wopke Hoekstra zit op een portefeuille die voor ons ook nog heel belangrijk is.
Ja, zeker.
Klimaat. Ja. Dus,
hoe vind je dat hij het doet?
Oh, ik vind hem er pas zo kort zitten.
Je gaat natuurlijk niks negatiefs zeggen, want je hebt hem nodig nog.
Nee, ik ga niks negatiefs zeggen, maar ik zou ook niet weten wat ik dan moest zeggen. Ik heb met interesse gevolgd hoe die keuze gemaakt is.
Ja.
En ik zie nu hoe die dingen inderdaad wel anders aanpakt dan zijn voorganger. Het is natuurlijk een ander mens, een ander politicus, komt van een andere partij.
Mm-hmm.
Dat kun je allemaal wel merken en zien.
Mm-hmm.
Maar
hoe merk je dat dan?
Zijn bewegingsruimte is vrij klein.
Wat merk je
klein.
Dan? Hij is natuurlijk een CDA'er. Timmermans was een PvdA'er.
Ja.
Timmermans had meer een groene achtergrond. En Wopke misschien meer een bedrijfsachtergrond.
Ja, nou dat merk je.
Precies. En waar uitzicht dat in?
Nou, dat hij wat... maar goed, dat hij wat resultatengerichter is misschien. En ook wat meer echt...
Heeft hij meer begrip voor jullie industrie?
Ja, dat denk ik wel. En als ik zeg resultaatgericht, want dat was Timmermans natuurlijk ook heel erg. Hij heeft ook heel veel bereikt. Als je ziet wat hij heeft nagelaten aan wetgeving. Dat is natuurlijk heel resultaatgericht. Maar het gaat nu, en daarmee zit Wopke Hoekstra ook op een ander moment nu in die stoel, om het implementeren van al dat beleid. En Een van de beloftes die Timmermans eigenlijk niet heeft ingelost, en dat was we will leave no one behind. Mm-hmm. Dat is nog steeds, ja, dat is een rekening die nog open staat. Mm-hmm. En die moet nu worden ingelost en eigenlijk ook door de volgende commissie. En daar, ik denk dat Wopke Hoekstra wel heeft erkend dat hij daar misschien nog het een en ander kan doen. Mm-hmm. Om dat nog te helpen, om daar nog wat zaadjes te planten van hoe zouden we dat kunnen aanpakken. En dat probeert hij dan heel, en daar zie je misschien zijn consultancy background, probeert hij heel pragmatisch te doen met een pilot hier en een rapport mm-hmm. daar en mensen bij elkaar brengen. Mm-hmm. En ik denk dat het gewoon heel goed is dat hij daar nog wat probeert.
En wat zijn de geruchten of verhalen over of hij blijft of niet? Of het wordt natuurlijk uiteindelijk in Nederland bepaald. Dat zul je jou moeten vertellen.
Ja.
Ik denk niet dat hij blijft, maar wat is jouw inschatting?
Nou, dat is een vraag die hier wel veel gesteld wordt, inderdaad. Ik denk dat het beste wat je op zo'n moment kan doen is verwijzen inderdaad naar de verkiezingen. En heeft Nederland een regering tegen die tijd? Want die bepaalt uiteindelijk wie er... Dus de zittende regering of de volgende regering bepaalt wie de eurocommissaris wordt. Ja, ja. En dat zal het lot van Wopke Hoekstra waarschijnlijk in belangrijke mate bepalen. Ja. Dat zullen we zien.
Dat zullen we inderdaad zien. We hebben het over de commissie als je kijkt naar het Europarlement. Wie vind je een goede Nederlandse europarlementariër?
Ja, ook dat vind ik moeilijk te zeggen. Want ik kijk vooral naar de parlementariërs die op dossiers zitten die voor ons van belang zijn.
Noem er eens een.
Nou ja, Jan Uitema was natuurlijk heel belangrijk voor ons. Mm-hmm. Want dat ging over CO2.
Speel je dan de Nederlandse kaart met hem?
Ik spreek wel Nederlands met hem als ik hem dan ontmoet. Ja. Ja, maar ik weet niet of dat de Nederlandse kaart is. Nee, en ik had trouwens bij hem ook helemaal niet het gevoel dat dat ook maar iets uitmaakte. Nee. Okay. Bij Bas Eickhout bijvoorbeeld ook niet. Nee. Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke voor ons.
Ja, zeker.
Ja. Ja.
Is dat de vijand voor jou?
Nee, ben je gek.
Waarom niet? Hij wil heel wat anders dan jullie, toch?
Ja, maar je moet elkaar toch gewoon niet als vijand zien. Dat schiet helemaal niet op. Nee.
Nou, ga niet zo noemen, maar misschien voelt het zo. Ik weet het niet. Maar Bas Eickhout is ook natuurlijk enorm invloedrijk.
Ja, absoluut. Dus nee, proberen we gewoon altijd een heel open kanaal mee te hebben en te houden. En zo eens in de zoveel tijd spreken we eens af. En dan mm-hmm. praten we over een paar dingen. En ja, wat ik altijd wel waardeer, bijvoorbeeld ook bij Bas Eickhout, heeft natuurlijk een hele duidelijke visie en een mening. Maar hij staat ook altijd wel open voor nieuwe ideeën of om dingen is. Om een beetje intellectueel ergens over te sparren. Van, kunnen we dat eens wat uitdiepen? En kun je dan met bewijs of informatie komen? Dus data.
Want jij spreekt met hem natuurlijk.
Ja.
Regelmatig waarschijnlijk.
Nou ja, regelmatig. Ja. Geregeld. Ja. En zeker als we zaten natuurlijk nu in een fase dat er heel veel wetgeving uiteindelijk nog door het parlement moest. Mm-hmm. Omdat omdat de termijnen afloopt. Dus het was ook echt nu een moment om zaken te doen.
Ja. Ja. Nog even over de verkiezingen, want die komen eraan. Wat doen jullie met ASEA? Wat is jullie inzet? Wat voor activiteiten ontplooien jullie? Hoe ga je überhaupt om met aankomende verkiezingen als Europese belangenvereniging?
Die verkiezingen die zijn belangrijk. Maar natuurlijk die hele, het is niet daardoor veranderd. Komt er ook een nieuwe commissie en komt ook een andere raadspresident. Dus, dus wat wij geprobeerd hebben te doen is heel erg te kijken, wat zijn de... Wat verwachten wij dat thema's gaan zijn in de verkiezingen? Mm-hmm. En hebben die raakvlakken met dingen die voor ons, voor onze industrie van belang zijn? En dan kom je uit op thema's zoals cost of living. Mm-hmm. Maar ook...
Maar wat heeft die auto-industrie daarmee te maken?
Nou, dan gaat het dus om betaalbaarheid van mobiliteit. Dat is belangrijk, bijvoorbeeld met die elektrische auto's.
Want jullie willen dat jullie jouw leden willen zoveel mogelijk auto's verkopen. Dus die moeten niet te duur worden.
Nee, maar ze willen ook... ze willen auto's verkopen, maar ze willen ook gewoon... Maar het gaat ook over betaalbaarheid van het nog steeds maken en produceren van auto's in Europa. Mm-hmm. Of wordt het hier te duur, prijzen we onszelf inderdaad letterlijk de markt uit.
Is dat een serieus risico? Is het toekomst voor de auto-industrie in Europa? Automotive-industrie?
Nee, ja, absoluut. En die moet er ook zijn. Die industrie is te belangrijk.
Ik vind het serieus.
Het grappige is, het is niet grappig. Het interessante denk ik is... We hebben nu met concurrentie vanuit China te maken. En waarom is dat? Omdat China heeft ingezien dat het hebben van een auto-industrie super belangrijk is voor de eigen economie. En ze hebben dat eerst met verbrandingsmotoren geprobeerd en dat lukte niet. Want dat is een zeer doorontwikkelde technologie. Dat kregen ze gewoon geen voet aan de grond. Met elektrificatie wel. Uh-huh. Maar dat is een industrie die de eigen economie thuis ondersteunt. Ook echt een fundament legt en ook voor een basis en helpt ja, om die voertuigen te ontwikkelen die je ook nodig hebt voor mobiliteit. Mm-hmm. Maar het is ook een potentieel exportproduct. Dus het mm-hmm. is echt een zeer innovatief. Mm-hmm. Grote volumes, ook een aanjager van een hele waardeketen. Dus het is een industrie met een enorme impact. Mm-hmm. Die veel verder gaat dan direct het maken van voertuigen. Dus het feit dat China daar zo op inzet en dat je nu ook met Amerika, met die IRA, dus die Inflation Reduction Act, gezien hebt dat ze dat met name ook doen om een groene auto-industrie in de VS te houden en te hebben voor hun eigen autonomie, voor hun eigen veerkracht, weerbaarheid. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een illustratie van het feit dat het ook voor Europa essentieel is en heel belangrijk zou moeten zijn om die industrie hier te houden. En dan... Dat is dus, dat wordt vaak gepresenteerd als een probleem voor de auto-industrie. Van jullie staan hier onder druk. Mm-hmm. En wat wij dus proberen voetlicht te brengen, is dat het uiteraard ons eigen probleem is. Maar het is absoluut ook een probleem, als je dat woord wil gebruiken, voor Europa.
Ja, want hoe groot zijn de risico's? Want in Nederland gaat het vaak ook over vestigingsklimaat en bedrijven. Ja. Die schreven moord en brand van de ASML. Vanuit het, als het zo doorgaat, dan gaan we vandoor.
Ja.
Bestaat het risico voor de Europese auto-industrie? Hoe groot is dat risico en hoe hoog speel je dat?
Nou, dat bestaat zeker. En daar hameren we gewoon ook altijd op. En ik vind trouwens dat Nederland veel te veel met zijn rug naar de auto-industrie en maakindustrie staat. Want ook Nederland heeft belangrijke producenten van voertuigen met DAF bijvoorbeeld. Maar ook bussen. De Zweedse Scania produceert ook vrachtwagens in Nederland. Een enorme toeleveranciersector ook rond Eindhoven, maar ook elders. Hoogwaardige maakindustrie. Kennisindustrie echt. Dus ook voor Nederland is het super belangrijk dat ze daar meer aandacht aan zouden geven of meer waarde aan zouden hechten. Mm-hmm. Dus ja, nee, dat is absoluut een risico en daar moeten we voor zorgen dat dat niet zo weer komt.
Dan is de vraag, hoe hoog speel je dat? Hoe hard schreeuw je moord en brand? Want je moet het ook niet overdrijven. Je moet wel reëel zijn. Aan de andere kant wil je mensen in beweging krijgen. Je wil beleidsmakers waarschuwen. Hoe vind je die balans? Ik vind het altijd een lastige.
Het is een lastige.
Ja. Ja. Want je wil geen paniek bezaaien en het moet wel echt waar zijn natuurlijk, maar je wil wel de aandacht hebben. Je moet niet overdrijven, maar je moet je ook niet inhouden.
Nee, dat klopt. En dat is ook iets van lange adem, want de industrie wordt ook wel vaak verweten, in ieder geval de mijnen, dat ze eerst heel hard roepen dat iets niet kan en dat ze uiteindelijk het eerder invoeren dan volgens de wet noodzakelijk is. Maar ik denk dat we dat moment wel een beetje voorbij zijn en dat er inderdaad... dat het echt wel existentieel is nu.
Ja, ja.
Dus ja, we kunnen daar gewoon niet serieus genoeg over zijn. En wat wij proberen te doen, het is niet alleen maar zeggen, maar ook met argumenten en cijfers komen en ook politie wel meenemen om het met eigen ogen te komen zien. Ja. Omdat ervaren altijd nog weer meer impact heeft dan alleen maar iets lezen op papier.
Maar hoe belangrijk is jullie industrie? Want de ASML is toch veel belangrijker dan Mercedes-Benz voor Europa?
Nou... Ik denk dat ASML absoluut heel belangrijk is. Mm-hmm. Maar ja, hoe belangrijk is onze industrie? Er werken direct en indirect 13 miljoen mensen.
Mijn punt is, ik denk dat beleidsmakers jullie soms zien als de wat oude industrie. Een beetje uit het verleden. Ik weet niet hoe dat zit. Want het is natuurlijk geen topprioriteit meer. Wat het vroeger misschien wel was.
Klopt dat? En dat is wel merkwaardig. En daar zijn we ook echt met ze over in gesprek. Want er wordt heel erg ingezet nu op het... voor elkaar krijgen hiervan een batterijindustrie. Mm-hmm. Maar wat wij dan altijd zeggen is van ja, maar die batterijen die moeten uiteindelijk wel ergens in. Mm-hmm. En als je dat deel van de waardeketen mist, dan is er toch ergens iets misgegaan.
Ja.
Dus die industrie is belangrijk. En ja, ook om zijn impact op andere delen van die waardeketen, van de value chain. En het gaat om een hoogwaardig product dat in grote volumes wordt geproduceerd en gemaakt, waar heel veel kennis en technologie in zit die je ook in andere sectoren kan gebruiken. Dus heel belangrijk. Ja, ik had een pitch moeten voorbereiden natuurlijk. Van waarom is de auto-industrie belangrijk?
Nou ja, je hebt mij wel overtuigd hoor. Dat is een heel, heel helder verhaal. Ik had nog een ander punt, een beetje persoonlijk. Ik overweeg een elektrische auto te komen, maar ik ga misschien een Chinese auto kopen. Waarom moet ik dat niet doen?
Nou, ik ga jou niet vertellen welke auto je wel of niet moet kopen. Je moet de auto kopen die past bij wat jij nodig hebt. En dat is ook, denk ik, een van de argumenten die we ook altijd maken. We produceren geen eenheidsworst. En dat moeten we denk ik ook niet willen. En dat moet ook niet opgelegd worden. Want iedereen heeft uiteindelijk toch een auto om een aantal redenen nodig. Dat kan. Hè? Misschien moet je naar je werk op en neer. Ja. Misschien moet je je kinderen regelmatig naar een sportclub brengen.
Maar ze zijn best wel goedkoop. En, ja, maar daar moet jij wat aan doen. Want...
Misschien heb je een bedrijfje waarvoor je een auto nodig hebt. Dus ik wil maar zeggen, er zijn zoveel overwegingen die een rol spelen. Misschien heb je gewoon de voorkeur voor een bepaald merk of een bepaalde kleur of wat dan ook. Ja, nee.
Nee, het was ook een beetje een grapje. En er zijn hele mooie Europese elektrische auto's. Ik ben er nog niet uit. En misschien koop ik wel helemaal geen auto. Dus, maar goed, we gaan bijna afsluiten. En wat we ook altijd vragen aan onze gasten is... is er iets wat jij de luisteraars mee wilt geven over ons mooie lobbyvak? Wat moeten zij onthouden naar aanleiding van deze podcast?
Ja, ik heb je van tevoren al gezegd dat ik dat de moeilijkste vraag vind. Ja. Omdat ik weet dat je hem altijd stelt en ik echt... geen idee heb. Dat moet iedereen voor zichzelf maar een beetje uitmaken. Of die iets gehoord heeft waarvan die denkt van... oh, dat wist ik nog niet. Ja. En het lobbyvak, ja, ik zeg al, het is bij mij echt per ongeluk gegaan. Ja. Ik denk absoluut dat het een vak is met waarde en nut. Omdat je je steentje kan bijdragen aan goed functioneren van de maatschappij. En daar zijn we dan wel met z'n allen, denk ik, ook verantwoordelijk voor. Om dat op een goede...
Ja. En dat doe je al heel lang met plezier en succes. En je mag buiten gaan trotsen op wat je bereikt. Dus dank je wel. Tot zover in de lobby. Een podcast over politieke belangenbehartiging. Hartelijk dank aan Sigrid de Vries, directeur-generaal van ASEA. Die ons meenam in de catacombe van lobby in Brussel. En ons een inkijkje gaf in hoe je in Brussel succesvol kan zijn als lobbyist. Mijn naam is Bas Batelaan. En hier vanuit Brussel veel dank voor het luisteren. Heb je vragen over deze podcast, opmerkingen, tips of suggesties voor een onderwerp? Mail ze naar info@publicmatters.nl of kijk voor meer informatie op www.publicmatters.nl.